We willen samen de Heere een zegen vragen voor deze dienst. Onze God, onze Vader, we danken u dat u onze Vader bent. Dat iedereen die de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser, dit kan zeggen en mag zeggen. Dank u wel, Vader, dat u ook weet dat we een nieuw jaar zijn binnengestapt. We hebben een oudejaarsavonddienst gehad. En nu de eerste dienst in het nieuwe jaar. En we verlangen er zo naar dat u met uw rijke zegen bij ons bent, in ons komt. Ook in deze dienst bij ons bent. En dat u een geweldig jaar, dat u een geweldig jaar krijgt. Omdat wij dicht bij u mogen zijn. En o Vader, wilt u het zo maken dat we u eren, dat we u groot maken, u bejubelen. En dat wilt u ook graag. Door uw Heilige Geest die in ons is, wilt u een loflied aanheffen in ons hart en ook op onze lippen leggen. We willen u danken, Vader, dat u bij ons bent. U kent iedereen die hier is. U weet precies hoe we in elkaar zitten. Wat er aan bijgeluiden is. Hoe de achtergrond is. Waar we tegenop zien voor de komende tijd misschien. Ik wil u zo danken, Vader, dat u het ziet. En dat de Heer Jezus het weet. Hij die zei, ik ben bij u alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw. Ook deze dag is de Heer Jezus bij ons. Dank u wel dat we mogen bidden voor hen die moeite hebben, die verdrietig zijn, die alleen staan, die moeite hebben, die misschien wel tegen een operatie opzien of misschien wel tegen moeilijke momenten opzien. We willen nu aanlopen, Vader, en hen in uw handen leggen en voor hen bidden. En hen ook zegenen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zo willen we elkaar aan u opdragen. Dank u voor wat we mogen zingen. Dank u voor uw woord. Dank u voor de Heilige Geest die ons leiden wil ook daarin. Dank u wel, Vader, in de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan nog een lied zingen. Dat is 133. Uit Johannes de Heer. De eerste 4 coupletten is gevraagd. 1 tot en met 4. Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil, hem in alles vertrouwt en gelooft. 133, 1 tot en met 4.
Ha ha ha! dat alles hiermee werkt en goed. Zie slechts op hem, vol gehoorzaam zijn stem. Blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op hem. Zorg geen voorspoed of nood, dat toch nimmer het vuur in u doof. Wat gij zegt moet gedaan, waar hij zendt moet gij gaan. Nee, slechts op hem. Vol gehoorzaam zijn stem, te vertrouwen, altijd ziende op hem.
We zouden nog een lied zingen met de collecte erbij, maar dat mag u nog eventjes vasthouden. We krijgen eerst nog een stukje over rijken. Welaan dan geen rijken, zo begint ons hoofdstuk. Aan de beurt vanavond is Jacobus 5. En dat begint zoals ik net al citeerde. Jacobus 5, en dat willen we eerst gaan lezen samen. Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen die u zullen overkomen. Uw rijkdom is verrot, uw kleren zijn door de mot aangevreten, uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen. En uw vlees verteren als vuur. Gij zult schatten gaan opleggen terwijl het de laatste dagen zijn. Zie het loon dat door u is ingehouden van de arbeiders die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt. En het geroep van hen die uw oogst hebben binnengehaald is doorgedrongen in de oren van de Heere Zebaoot. Gij hebt op aarde weelderig geleefd en u te goed gedaan. Gij hebt uw hart vet gemest in de slachttijd. Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja vermoord. Er is geen verweer tegen u. Heb dus geduld, broeders en zusters, tot de komst des Heren. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht van het land en heeft geduld totdat de vroege of laat en late regen erop gevallen is. Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten. Want de komst des Heren is nabij. Broeders, zucht niet tegen elkaar, opdat ge niet onder het oordeel valt. Zie, de rechter staat voor de deur. Broeders, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de profeten die in de naam des Heren hebben gesproken. Zie, we prijzen hen zalig die volhard hebben. Ge hebt van de volharding van Job gehoord en ge hebt uit het einde dat de Heere deed volgen, gezien dat de Heere rijk is aan barmhartigheid en ontferming. Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en nee, nee. Opdat gij niet onder het oordeel valt. Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede, laat hij lof zingen. Is iemand bij u ziek, laat hij dan de oudsten van de gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem zalven met olie, in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de leider gezond maken en de Heere zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Belijd daarom elkaar uw zonden en bid voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Elia was slechts een mens zoals wij, en hij bad een gebed dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land 3 jaar en 6 maanden lang. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen, en de aarde deed haar vrucht uitspruiten. Mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt, en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken. Tot zover het lezen van de schrift. We zijn destijds begonnen met deze bijzondere brief door Jacobus, de broeder des Heren, geschreven. Ook een lijfelijke broer van Judas, die ook een brief geschreven heeft. En zij beiden zijn opgegroeid met de Heer Jezus, hebben hem kunnen waarnemen, hebben hem gezien in zijn gedrag, in zijn houding thuis, in de synagoge. Ze hebben altijd alles kunnen waarnemen. Aanvankelijk hebben ze niet geloofd, beide niet. Later zijn ze bewust tot geloof gekomen. Bewust hebben ze de Heer Jezus leren kennen. En als je dan leest hoe Jacobus over zijn, zeg maar even, zijn broer, zijn stiefbroer misschien moet ik zeggen, spreekt, dan is dat vol eerbied, vol ontzag. De Heere der Heerlijkheid, zo noemt hij hem. En Judas die sluit zich daarbij aan door te zeggen dat hij een broer is van Jacobus, dat hij er net zo over denkt. Een hele bijzondere ontwikkeling hebben zij meegemaakt. Maar ze hebben hem gezien in zijn gedrag, in zijn houding. En we mogen er ook vandaag naar kijken. En Jacobus heeft een hele felle brief geschreven aan de 12 stammen in de verstrooiing. Daarvan wordt wel eens gezegd, nou, dat is dan niet voor ons. Dat is dan voor de Joden, voor die 12 stammen, want daar horen wij niet bij. Weet u niet helemaal zeker of u niet een stukje van de 10 stammen bent trouwens. Dat moet je dan maar eens uitvogelen, maar dat is helemaal niet zo makkelijk. Hoe dan ook, een brief aan de 12 stammen in de verstrooiing. 10 stammen waren in de dagen van onze Heer Jezus en ook in de dagen dat deze brief geschreven werd, vrijwel spoorloos. Hele kleine stukjes, zo nu en dan, bij Anna, iemand die uit de stam van Azer kwam. Dus één zo'n heel klein lichtpuntje was er wel, maar over het algemeen waren die stammen niet te zien. Deze brief is ook in onze Bijbel terechtgekomen. En het is een hele belangrijke brief, denk ik. En nu zijn we vanavond bij dat laatste hoofdstuk aangekomen, waar heel veel over te doen is geweest in de loop van de tijd en ook de laatste tijd. En dat gaat met name over het olie zalven van zieken en het bidden daarmee en daarvoor. Maar dat is onderdeel van Jacobus 5, dat is niet het hele hoofdstuk. Het hoofdstuk begint anders. Het begint met een soort waarschuwing aan het adres van rijken die heersen, die denken dat de dag des Heren nog niet gekomen is, de komst van de Heer is er nog niet, die bezig zijn met hun eigen schatten, hun eigen vermogen op te vijzelen en dat over de rug van hun arbeiders heen. Dat was toen zo, dat is vandaag nog zo. De Bijbel zegt op een andere plek dat het zelfs de rijken zijn die ons onderdrukken. Dat is een hele moeilijke. Alsof je dan niet rijk zou mogen zijn. Natuurlijk zegt Paulus, je mag rijk zijn in 1 Timotheus. Maar je mag er ook goed mee doen. En het is lang niet iedereen gegeven om met rijkdom zegen te verspreiden. Om beheer te hebben over miljoenen misschien voor hem. Dat is een gave, dat is een hele bijzondere gunst van God als je dat hebt. Die zijn er. Ik ken er een paar die dat hebben. Maar ik ken er ook die over de rug van hun werknemers heen rijk zijn geworden. Ik kom zelf uit het platteland van Groningen. Enorme bakken van boerderijen en een enorme armoede onder de arbeiders. Ik weet dat van heel dichtbij. Mijn geestelijke moeder was zo één. Heel klein piephuisje. En als ze niet zelf een klein varkentje hadden en een klein schaapje, dan was het leven in de winter heel erg zuur geweest. Dan hadden ze helemaal niks. Terwijl aan de overkant vrijwel een bak van een kasteel stond en daar woonde dan de boer. Ik ga niet katten, maar het hoeft u niet te verbazen dat in Finsterwolde een bakermat van het communisme is te zien geweest. En nog, het is juist daar ontstaan. U hebt er allemaal iets over gelezen, het is ons niet ontgaan. Maar het merkwaardige was dat in die tijd de kerk mors en mors dood was. Want diezelfde mensen zaten en in de gemeenteraad, politiek, en in de kerkenraad, religieus. En je kon geen kant op. Ik heb ooit een boek gelezen van een meneer Keuning, P.K. Keuning. Dat heet Kinderen in Verstand en in Boosheid. Ik weet niet of dat boek... Het is een beetje over Groningen. En je moet echt wel drie woorden Gronings kennen om het te kunnen lezen. Maar dat leer je gauw. Maar dat gaat over dit thema. En dat is bijna een aanklacht tegen rijken. En die zijn er vandaag nog. Het sociale klimaat onder christenen is soms bedroevend. Dat zou niet zo moeten zijn, maar dat is wel zo. En hier begint Jacobus met te zeggen, moest luisteren, als jullie nu rijk willen zijn, schatten willen vergaderen voor jezelf, dan ben je verkeerd bezig. Bovendien, de gebeden van die bij je werken, die stijgen op tot mijn troon en het is mij niet ontgaan. De Heere zegt in het boek Deuteronomium dat het loon van een dagloner geen nacht mocht overblijven. Dat je elke avond moest uitbetalen, boter bij de vis. Niks 4 weken werken en daarna pas loon, helemaal niet. Elke avond uitbetalen. De Heer Jezus vertelt van de gelijkenis dat die man arbeiders huurt, 's morgens op de markt gaat en diezelfde dag uitbetaalt. Dat was heel gewoon. En als hij dat niet deed en die man had niet te eten en dan riep hij tot de Heere. En de Heere zou dat gebed inderdaad gaan horen en die zou in gaan grijpen. Dit probleem is vele malen groter en is in de loop van de eeuwen eigenlijk niet weggegaan. Natuurlijk zijn er ongelovigen die een sociaal klimaat hebben geschapen waar je u tegen zegt. Die zijn er. Maar er zijn ook gelovigen die een sociaal klimaat hebben geschapen in hun eigen bedrijf waar je misschien wel misselijk van wordt. Ook dat is waar. Daarover gaat het. Contrast daarmee is 1 Petrus 1. Het is in mijn Bijbel nog dezelfde pagina bijna. Ik heb een wat grotere Bijbel misschien. Soms wou ik nog groter, dan hoef je ook niet zo te bladeren. Maar goed, in mijn Bijbel staat in Petrus 1 dat er een onbevlekte, onaantastbare erfenis is voor ons. Niet hier op aarde, niet in een kluis, in een villa, maar een eeuwig, eeuwig vermogen in de hemel. De Heer Jezus zelf is arm geworden om ons die arm waren rijk te maken. Hij heeft van zijn rijkdom willen uitstorten. En iedereen die hier is en die Heer Jezus kent, zal dat ook beamen, zal ook zeggen. Ja, ik heb door het geloof in de Heer Jezus deel gekregen aan die enorme erfenis die in de hemelen is weggelegd. Een erfdeel in de hemelen, gezegend met alle geestelijke zegening. We hoorden dat net in de aankondiging. Een geweldige rijkdom. En mensen op aarde gaan met deze dingen om alsof het alleen om hen zelf gaat. En de aanklacht is er hier. En het is beschamend als dat onder christenen voorkomt. Ik ken ook christenen die tot God roepen om een antwoord. En verder moeten. Ja, want Petrus zegt ook, diezelfde brief die iets verder gaat, je moet dan toch maar gehoorzaam zijn. En dat is moeilijk. En dan toch maar amen zeggen of dank u wel zeggen of misschien wel je mond houden. Ik redde bij mijn vader, die was ook nogal fel. Daar had iemand bij ons op het dorp 40 jaar bij een boer gewerkt en kreeg een lintje van de burgemeester. Want hij had 40 jaar zo'n trouwe dienst gedaan. Nou, die werd hem opgespeld. En mijn vader was boos. Die gaf een heel klein krantje uit. Hij heeft een column erin in dat kleine krantje geschreven. Dat als die man een beetje pit in zijn lijf gehad, dan had hij die boer een klap voor zijn kop gegeven. Maar dan had hij nooit een lintje gekregen natuurlijk. Maar juist omdat hij dat niet deed, kreeg hij een lintje. Dus hij was, u voelt het wel aankomen, een beetje vergramd. En toch is dat niet bijbels, maar het is wel begrijpelijk. Daar gaat het over. Het laatste der dagen is gekomen. De komst van de Heer Jezus is nabij. en de rechter staat voor de deur. Dat zijn allemaal uitdrukkingen die in Jacobus 5 voorkomen. We zijn in het laatst van de dagen. De komst van de Heere is nabij en de rechter staat voor de deur. Die rechter hier is degene die de rechterstoel van Christus bemant. Daarover gaat het in de eerste Korinthebrief. Wij allen zullen openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Die rijken zullen daar komen. En die zullen daar de vraag krijgen, wat heb je gedaan met die mensen? Waarom heb je ze niet uitbetaald? Waarom heb je ze te weinig uitbetaald? Waarom heb je ze nog wat ingehouden, terwijl je wist dat ze eigenlijk geen brood konden kopen? De rechterstoel van Christus. Het gaat me niet om het feit of het nu gelovigen zijn, of misschien halve gelovigen. Voor de rechterstoel van Christus worden alle gelovigen openbaar. Jij ook. En wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan met dat wat je is toevertrouwd? Dat is de vraag. En die vraag die zal door die rechter worden beantwoord. Loon voor de gelovigen wordt uitbetaald voor de rechterstoel van Christus. Dat is de krans der rechtvaardigheid of de kroon der gerechtigheid die de rechtvaardige rechter ons in die dag zal gaan geven. De rechter staat voor de deur. Rijken, wees op je hoede. Nu kun je ook in geestelijke zin soms rijk zijn. In de Bijbel staat een geschiedenis in Openbaring 3, dat de gemeente zei, we zijn rijk en verrijkt en we hebben er geen ding gebrek. Ook dat komt voor. Dat is een vorm van rijkdom, dat heeft niets met materie te maken, niet met geld en zo, maar het is wel een vorm van rijkdom. En als je de geschiedenis een beetje kent van de christelijke kerk en van de evangelische richtingen, meervoud, dan zie je dat dit net zo goed voorkomt. En dat je dan ook een vorm van onderdrukking kunt kennen. En de Heer Jezus sprak er al over, als een dienstknecht van de Heere denkt dat de Heer nog lang niet komt, dan begint hij soms zijn medeslaven te slaan en te eten en te drinken met zondaars en met tollenaars. Dan volgt er ook onderdrukking. Onlangs een reportage, een van onze nationale televisiezenders, van een gemeente waar enorme druk werd uitgeoefend om tienden te geven. Ja, 10% van je bruto salaris, dat werd er dan bijgezegd. Van je netto salaris, dan heb je zelf al genoeg gepakt, denk ik. En wat er dan overblijft, ja, daar mag de Heer nog wel 10% van hebben. Maar 10% van je bruto salaris, daartoe verplichtte men zich. We hoorden onlangs in een heel klein gesprek een schrijnend verhaal daarvan. Iemand die nog zeer actief is en wereldwijd buitengewone dingen doet, zegt hij zelf. Maar je bent verplicht om je hele vermogen bijna in zijn kas te stoppen. Maar je kunt ook zonder geld druk uitoefenen. Morele druk. Dat je verplicht wordt om mee te doen. En de medeslaven worden geslagen. En er wordt in feite gehandeld zoals men in de wereld handelt. Dat komt ook voor. Jacobus 5 waarschuwt. En nu kan ik makkelijk kijken naar die, ja, dat hebben wij niet. Of dat is te ver van ons bordje. Of daar lezen we nooit iets over. Of daar weten we niks van. Je kunt natuurlijk zo alles wegschuiven, net zo ver als je wilt. Maar de vraag is, wat doe jij met dat wat jou is toevertrouwd? En hoe ga je om met je medebroeder en je medezuster? En als je nu ziet dat iemand gebrek heeft, wat doe je dan? Ga je eraan heen? Bij ons in Groningen was een schrijnend voorval dat mensen eieren aten. En de schalen, de doppen van die eieren in een zakje deden en zondags meenamen naar de samenkomst en naar arme mensen gaan. Dat was zo goed voor de kinderen, kalk. Je schaamt je ervoor dat je dit vertelt, maar het is echt gebeurd. Dan kun je zeggen, ja, dat is van vroeger. Nou, goed, laat dat dan van vroeger zijn, maar we begrijpen nog ongeveer wat er bedoeld is. Ga je dan zelf de eieren eten en de rest de doppen? Is het zo ongeveer bedoeld? Ik hoop dat het helder is. Mijn broeder en zuster, als je rijk bent, deel dan. En die rijkdom zit hem niet in het aantal miljoenen. Dat zit hem in het feit dat je van binnen veranderd bent. En als je rijk bent in de dingen die de Heer je gegeven heeft, deel dan. En als je zelf geniet van geestelijke zegening, deel dan. En als je mag genieten van de geweldige rijkdommen die je hebt door het geloof in de Heer Jezus, deel dan. Ga daar niet bovenop zitten. Dat gevaar is heel, heel groot. Onze, ja, we zitten lekker. We hebben een eigen club. We hebben een eigen doctrine, een eigen leerstuk. Een hele opgebouwde toestand. Daar zitten we bovenop. Dat houden we intact. Maar wat doen we daar dan mee? Ik hoop dat ik nu genoeg gezegd heb. Maar tegenover deze uitwassen in rijkdom, daar hebben we allemaal een les uit te trekken. Er staat vanaf vers 7 een zevental punten. Die zeven punten wil ik u eerst noemen. Heb dus geduld. Dat is vers 7. Vers 9. Zucht niet tegen elkaar. Dat is 2. Dan in vers 12. Zweert niet. Vers 13. Als je leed te dragen krijgt. Vers 13 nog een keer. Is iemand blij? En dan het zesde puntje. Als iemand ziek is, laat hij dan de oudsten van de gemeente bij zich roepen. En het zevende puntje is, dat is helemaal aan het eind bijna, in vers 19. Als iemand van de waarheid afdwaalt en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan, enzovoort. Van de waarheid afdwalen. Zeven, kenmerkende dingen. Daarover gaat het. Belangrijkste stuk van Jacobus 5. En nog een keer, dit is bedoeld voor gelovigen. Voor mensen dus die de Heer Jezus kennen als Heiland, als Verlosser, die weet hebben van die geweldige vergiffenis door het geloof in de Heer Jezus, die een prachtig vooruitzicht hebben, die ook belijden dat de Heer Jezus nabij is, dat Hij echt komt, dat we in die laatste dagen gekomen zijn. We belijden hier dat we de Maranatha-boodschap hoog houden. Nu, we zijn in die laatste dagen. En het wordt tijd dat we dit tot ons nemen. Dat we dit oppakken. En we weten dat de rechter voor de deur staat. Dat dat moment er zal zijn dat we openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. En dat het moment niet ver weg kan zijn. Dit is vlak en vlakbij. 2010 zou wat dat betreft het uur van de waarheid kunnen zijn. Het uur van de verlossing kunnen zijn. Ons weggaan naar Hem kunnen zijn. Dat is ook precies wat Hebreeën 10 bijvoorbeeld zegt. En dat des te meer naarmate gij ziet dat de dag nadert. Dat je doorkrijgt dat het vlakbij is. Dat het niet meer lang kan duren. Alle tekenen wijzen erop dat het niet lang meer kan duren. We leven in deze hele boeiende, maar ook wel heel zware tijd. Maar heb dus geduld tot de komst des Heren. We moeten dus geduld hebben. Nu, als één ding mij ontbreekt, dan is in ieder geval geduld vaak afwezig. Misschien zijn jullie veel geduldiger dan ik. Maar dat is niet zo makkelijk. Zeker niet als er wat onrecht gedaan wordt. Als je niet de aandacht krijgt of het gelijk krijgt. Of niet, meegeteld wordt. Als je alleen komt te staan. Heb dan geduld tot de komst des Heren. En dat wordt vergeleken met een landman die moet wachten totdat de vroege regen over de gewassen gaat en de late regen over de gewassen gaat, ja, dan pas komt de volle vrucht. Dus heb dus geduld. Oefent ook gij geduld. Sterkt uw handen, want de komst des Heren is nabij. Geduld hebben tot de komst des Heren, want de komst des Heren is nabij. Heb u dat nog? Heb u nog een beetje geduld? Ja, maar dat onrecht dan, en die rijken dan, en dat gedoe dan daar, en dat gehakketak daar, en de kerk daar die in tweeën splitst. Heb dan geduld, broeders. Heb je dat nog? Ik heb me dat zelf afgevraagd. Soms gaat het maken van een toespraak je heel gemakkelijk af. Bijna uit de losse pols, zo heet dat dan. Dat is nu niet gebeurd. Het is me helemaal niet gemakkelijk afgegaan. Het is me heel zwaar gevallen deze keer. Heel erg zwaar. En u weet precies wat daar aan ten grondslag ligt. Dit is niet zomaar een stukje. Dit raakt ons hier in deze samenkomst heel bijzonder. Het raakte mij en het raakt me nog. Ik heb het even opgezien, nog vanmorgen gevraagd. Alsjeblieft, bid voor me. Ze zitten hier om te bidden. Maar fijn dat we zo met elkaar dit mogen bekijken. Maar makkelijk is het niet. Heb dan geduld, broeders, tot de komst van de Heer Jezus. Kunt u het makkelijk loslaten? Kunt u, als u onrecht aangedaan krijgt, zoals die arbeiders, onrecht kregen, het moeilijk hadden, toch geduld moesten hebben. Jongen, geduld met die man, schijt eruit, die zit me daar even in zijn eigen vettigheid te schranzen op een geweldige manier. En ik zit hier in de armoede van mijn eigen hutje en ik heb helemaal niks. Heb dan geduld, broeders. De gelovigen moeten, kennelijk, van Jacobus, leren dat dat wat hier op aarde in het ondermaanse gebeurt, niet de finale situatie is, niet het eindpunt is. Maar dat er nog wat komt. En dat is nou de komst van de Heer Jezus. En die komst van de Heer Jezus is nabij. En de rechter staat voor de deur. Het is bijna zover. Heb dan geduld, broeders. Ja, als de Heer Jezus vandaag zou komen, ja, dan zouden we niet meer zeuren over die baas die ons te weinig heeft betaald of misschien wel te rot heeft behandeld. Daar zouden we niet over praten. Want je was bij hem. Iets verderop staat, als iemand leed te verdragen krijgt, moet hij bidden. Dat komt nog. En dat sluit naadloos aan bij de Heer Jezus, die als hij gescholden werd niet terugschold. En als hij leed te verdragen kreeg, als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. De rechter staat voor de deur. Er komt iemand die als de rechter voor de deur staat. De komst van de Heer Jezus is vlakbij. En omdat de Heer Jezus vlakbij is, durven we zeggen, Heer Jezus, ik kijk naar u. Eigenlijk kan ik het niet meer tillen, eigenlijk kan ik het niet verdragen, maar ik kijk naar u, ik wacht op u, ik wacht op dat geweldige moment van u, dat u komt en dat u ons bij uzelf roept. Heb dan geduld, broeders, want de komst des Heren is nabij. Kijk daar naar de landman die als hij zaait geduld moet hebben totdat er iets opkomt, totdat er iets aan resultaat zichtbaar wordt. Dat duurt een poosje, soms maanden. En in jouw geval misschien wel jaren. Dat kan. Dat kan heel, heel lang duren. 2. Zucht niet tegen elkaar, opdat je niet onder het oordeel valt. De rechter staat voor de deur. Dat zuchten is een beetje een moeilijke uitdrukking. Dat is niet alleen van even zakken als katerhuizen in elkaar. Dat is ook zuchten. Dat is een zucht slaken en dan onderuit zakken. Niet met je benen op tafel en mooi naar die mooie bloemen kijken. Doe ik graag hoor, Dick, dat bedoel ik niet. Maar dat zuchten heeft hier te maken met veroordelen. En met elkaar over praten. En tegen elkaar zeggen hoe rot die is. En dan ga je zelf oordelen. Dan ga je zelf op de stoel van de rechter zitten. Op dat moment oordeel jij. Die rijken die gingen ook oordelen, die veroordeelden, die gingen handelen tegen de wil van God in en veroordeelden de rechtvaardigen. Dat staat in Jacobus 5. Maar als jij zelf begint, nou met z'n tweeën is het, hè, nou ja, het is aan de buitenkant wel aardige vent, maar ja, kun je er geen gedoe mee hebben met die man, het is eigenlijk niks. Hè. Zucht niet tegen elkaar. Ik zou willen dat ik daar af was. In mijn gedachten komt het zo vaak boven dat je een oordeel velt over een ander. En dat kan twee kanten opschieten. U moet niet denken, ja, dat zijn die daarover praten, maar er zijn ook wel die daarover praten. Snap je wel? Dat gaat gewoon twee kanten op. Laten we nu eens ophouden en ditzelfde stuk van Jacobus 5 als leidmotief nemen voor een hele nieuwe tijd. En ophouden met zuchten tegen elkaar. Ga nu niet zitten op de troon van de rechter, want dat ben jij niet. We mogen wel beoordelen, maar nooit veroordelen. En dat is een hele moeilijke. Dat is veel moeilijker dan wij vermoeden. Zucht niet tegen elkaar, de rechter staat voor de deur. En daarbij wordt het beeld opgeroepen van profeten die in de oude tijd hebben geprofeteerd en die nou best allerlei dingen hebben gezien, die ook wel hadden kunnen zeggen van nou, dat is een slechte koning en dat deugde niet aan hem en zo, maar die dat ook niet mochten. En bovendien wordt hier de bijzondere persoon Job ingevoerd, hier in dit verband, zucht niet tegen elkaar. Je hebt van de volharding van Job gehoord en je hebt uit het einde dat de Heere deed volgen gezien dat de Heere rijk is aan barmhartigheid en ontferming. Nu, als er één merkwaardige figuur in de Bijbel te vinden is, dan is het Job. buitengewoon rijk. Hij past helemaal in dit plaatje. En hij zegt zelf, is er ooit een collectebus aan mijn deur zomaar voorbij gegaan? Kwamen ze niet altijd omdat ik altijd royaal gaf? Ja. Heb ik ooit een weduwe laten zitten? Nee. Heb ik ooit mensen die in nood waren gewoon in de kou laten staan? Nee. Hij was heel sociaal bewogen. Staat in de Bijbel. En hij ondervond dat in één dag alles weg was. Alles stortte in. Zijn hele imperium, zouden we zeggen. En daar zat hij. Zijn vrouw zei, zeg God vaarwel en sterf. Stop er maar mee. En hij zei, je praat als een zotin. Zou ik het goede uit de hand van de Heere ontvangen en het, ja, en het kwade niet? Zou u kunnen zeggen, in alle moeite die u hebben getroffen de afgelopen dagen, maanden, jaren, zou ik het goede uit de hand van de Heere ontvangen en het kwade niet? Of ga je zeggen, ja maar, dan ga je weer zuchten, dan ga je weer op die troon zitten. Echt, dit is de verhouding, die is heel subtiel in dit hoofdstuk, maar wel heel mooi. Zou je durven zeggen, Heere, hier ben ik. Heeft Job het daar niet moeilijk mee gehad? Weer zijn waarachtig. Hij zat op die mesthoop met een potscherf en krabde zijn rug vanwege de zweren. Heeft het ook lichamelijk gevoeld. Krijgt bezoek van 3 vrienden. Nou, dat waren dus mensen met wie hij omging. Nou, ook dit soort aartsvaders. Enorme figuren. Die gaan hem troosten. Ja, veroordelen. Die hebben ook rechter gespeeld. Job, nou, er zal best iets gebeurd zijn in je leven. Anders zat je nu niet zo in de narigheid. Job zegt nee. Ellenlange verhalen. Nog een sessie. De tweede vriend begint. Ja, Job, als het dan niet je eigen ontrouw is geweest. Als je niet zelf gezondigd hebt tegen de Heere. Dan zijn het misschien wel je kinderen geweest. Nou, dan ga je. Als men tegen jou zegt. Ja, maar jouw kinderen hebben een verkeerde keus gemaakt. En daardoor zit jij met de brokken. Job zegt nee. Dan komt de derde en die zegt, ja maar als het niet je kinderen zijn, als het niet iets van jezelf is, dan is het misschien wel je innerlijk, dan zijn het je gedachten, dan zijn het je motieven, dat wat anderen nooit zagen. En Job zegt nee. Maar hij worstelt gigantisch en toch, er komt geen veroordeling. Dan komt er een vierde vriend, ik geloof dat het de engel van de Heere is hoor, die er altijd is, die er vanaf het begin bij was, die alles aanhoorde en hele bijzondere dingen heeft gezegd. En dat wat die vierde vriend gaat zeggen, wordt overgenomen door Jahwe zelf, door de Heere zelf. En Job zegt, ik stop Heere, want ik heb wel van u gehoord, maar ik kende u niet. Ik zwijg, ik doe boete, ik herroep in stof en in as. Kent u hem nog? Ja, maar als je met het boek Job aankomt op het moment dat het moeilijk is. Stel je voor dat er een armoedige familie is die onderdrukt wordt door een rijke baas. En moet je dan zeggen, nou je moet maar naar Job kijken. Nou, daar zijn ze bemoedigd. Geef ze maar een worst of een baal aardappelen of doe iets alsjeblieft. Maar ga nog niet zeggen, maar nou kijk maar naar Job. Dat had die baas zelf ook al kunnen zeggen. En waarschijnlijk zei hij dat ook wel een beetje. Kent u hem? Job, heb u ooit de les van Job geleerd? Als we dat niet hebben, dan moeten we ook niet verder willen. Dan moeten we ook zeggen, heren, dat zuchten van ons, dat heeft te maken met de les van Job niet geleerd hebben. Dat is moeilijk. Ik ga je niet zeggen dat het zo makkelijk is. Het is zo verdraaid moeilijk om te zeggen, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Ga dat maar eens zeggen tegen een nichtje, een nicht van ons zoontje, overleden door een buschauffeur, weet je, zo'n bus die door de straat gaat. Moet je dan zeggen, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloofd. Nou, ze zitten met, ik weet niet hoeveel tranen in hun ogen. Dat is heel moeilijk. Maar zou jouw situatie dan zwaarder zijn? Dat mag toch gezegd worden, dat moet toch gezegd worden. Hoe gaan we dan om met alles wat ons overkomt? Met alles wat ons overkomt. Zuchtend, mopperend, de schuld leggen, oorzaken zoeken. Ja, natuurlijk, daar moet een soort man zijn die het op zijn kop krijgt. De hele politiek is zo. Als er wat gebeurt, dan moet er iemand zijn, of een land zijn, of een persoon zijn, die de schuld van het alles krijgt. Ja, als je nu maar een schuld aan kunt wijzen, ja, dan kun je die man, die kun je straffen, die kun je eruit gooien. En dan is het probleem opgelost. Nou, helemaal niet dus. Het is een heel ander verhaal. Zuchten. Geduld. Job. Profeten. Dit is zwaar. Dit is razendzwaar. En toch staat het hier. U kunt de rest niet uit het samenhangend geheel plukken. U kunt niet zeggen, ik neem alleen maar die tekst eruit. Want daar wil ik het over hebben. Dit is Jacobus 5. Zweert niet nog bij de hemel. Met andere woorden, ga nu niet zomaar wat roepen. Zomaar beloften doen. Ook niet zomaar ontkenningen doen. Uw nee is nee en uw ja is ja. Heb je tot je schande gezworen, zegt de schrift, neem het er maar. Pak het maar. Invullen. Dat is moeilijk. Ik achter mezelf een hele goede koopman. Vond ik van mezelf, de baas vond het niet altijd misschien, maar soms dan moet je het zelf als etiketje maar opplakken. En ik had een oude caravan gekocht ooit, op Camping de Bed, dat was een christelijke toestand. Ik denk nou, en die caravan die kende, ik had hem gekocht, nou ik ben erin geweest toen ik het gekocht had, en het was waardeloos. Echt, ik denk, had ik nooit moeten doen. En dan zet je dan met 6.000 gulden. Ik had net zo goed in de sloot kunnen gooien. Had je niet verwacht, hè? Ik kwam daar ook voor. Moet je dan? Nou, dan worstel je met die vraag, moet ik het nu wel of moet ik het nu niet? Uw ja zei ja en uw nee zei nee. Jacobus 5. Heb je tot je schande iets gezegd? Als een man een gelofte doet, nummer 30 vers 2. Als een man een gelofte doet, zit hij eraan vast. Als een vrouw een gelofte doet, dan kan ze er nog onderuit. Als haar vader zegt ongetrouwd, van het komt niet in orde, of het gaat niet zo, of als haar man zegt, als ze wel getrouwd is, dit gaat zo niet door, dan kan ze ook nog eronder uit. Maar als een man een gelofte doet, zegt nummer 30, dan sta je ervoor. En ik heb vroeger geroepen dat het zo prachtig was, dat als de Heer Jezus, de man Gods, een gelofte deed, ik kom terug, dan zeg ik, ja, hij komt, hij zit eraan vast. Ik ben bij je alle dagen. Hij doet het, want hij heeft een gelofte gedaan. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hij doet het, want hij maakt het waar. Dat ging goed. Maar als het tot je schande is, toen hij zei, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen, betekent dat voor hem het kruis. Hij deed het. Met alle respect, hij zat eraan vast. En hij heeft het gedaan. Dat is de Heer Jezus. Jij ook. Ons ja moet ja zijn. Ons nee, nee. We moeten niet sjoemelen. We moeten niet omkoopbaar zijn. Dat is best moeilijk vandaag. Heeft onder u iemand leed te dragen? Dat was het vierde puntje in vers 13. Laat hij binnen. En dat lijden, dat heb ik al gekoppeld zo pas aan die als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Lijden. Lijden om de gerechtigheid wil. Lijden om de naam van de Heer Jezus. Maar misschien wel omdat anderen je onrecht aandoen. Omdat je anderen eigenlijk tegenover je ziet komen. Heeft iemand leed te dragen, laat hij bidden. Er is ontzettend veel leed in deze wereld. En daar mag je zelf voor bidden. Dat is heel merkwaardig. Je mag zelf bidden. En wat moet je dan bidden? Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze... Nee toch? Dan ga je toch niet zeggen, Vader, vergeef het hen. Dat leert de Heer Jezus. 1 mijl, ik ga 2. Rechterwang, ik geef linker ook. Ik geef mijn rug aan wie slaan. Ik heb mijn wang niet verborgen voor smadelijk speeksel, is de Heer Jezus. Leed dragen. Mijn broeder, zuster, dit is zo makkelijk te lezen in Jacobus 5, maar het is zo moeilijk om in te vullen in de praktijk van onze levens. Hier gaat het om de werkelijkheid van christen zijn, een christen zijn. De Christus laten zien. De Christus der schriften. Heeft iemand onder uw leed te dragen, laat hij bidden. Dan wordt dus niet gezegd dat die anderen daarbij moet roepen, dat moet hij dus zelf doen. Heel merkwaardig, terwijl lijden ontzettend zwaar kan zijn en heel vergaand en diep is. Is iemand bij u blij te moede? Laat hij lof zingen. Op hele noten of halve nootjes. Gelukkig staat dat er niet. Dat is een uitvinding van ons. Ben je blij in de Heer Jezus? Zing dan. Ja, maar ja. Ja, dat zuchten, hè, dat gedoe en die rijken en die ontsporingen en die ontwrichtingen. En alle lust om te zingen wordt me ontnomen. Ben je blij? Zing dan. Zing voor de Heer Jezus. Zo hard als je kunt. Ik heb al 12 keer verteld, misschien wel 112 keer, dat bij onze zuster zo hard zong dat het niet meer mooi was. Bovendien zong ze vreselijk vals. Het was niet om aan te horen. Ze kruiden door alles heen. En ik zei, nou een beetje rustig aan. Ik zing er niet voor u, ik zing er voor mijn heren. Punt. Waar bemoei jij je niet mee? Je vergeet dat nooit weer, maar ik denk, ze heeft gelijk misschien wel. Dit is wel een aardig verhaaltje, maar het is ook echt gebeurd. Maar zing je nog wel eens? U weet wel van die monniken die zo vals zongen in het klooster. Er kwam een nieuwe monnik op bezoek. Die ging daar ook wonen. En die zei, nou wat zingen, dat is niks. Ik ben bovendien erg muzikaal en zangleer, dus ik zal jullie wel wat leren. Dat heeft hij gedaan. Ze hebben maanden geoefend en ze zongen vlekkeloos. Na 3 maanden kwam er een engel op bezoek. Zingen jullie nog wel eens? We horen jullie niet meer. Ik bedoel, je kunt in extremen vallen. Dat wil ik voorkomen. Maar ik wil zo graag dat jullie zingen. Dat je blij en gelukkig bent. En dat je dat ook uit. Zingen in de nacht. Er zijn buitengewone liederen ontstaan. Als u ooit leest hoe liederen ontstaan zijn, dan is het in heel veel gevallen in uiterst moeilijke situaties geweest. Daar zijn boekjes over, hele mooie boekjes over, die zou je misschien wel moeten leren. Zingen blij toe is zo'n heel klein boekje. Ik gaf het een keer aan een gevangene in Balkbrug. Die zat daar voor, ik weet niet veel hoeveel jaren, zijn leven lang. En ik probeerde hem te bereiken, het lukte me niet. En toen heb ik hem dat boekje uit pure nood gegeven, toevallig. Ik wist helemaal niet dat ik dat boekje gaf later. En toen kwam ik terug, de volgende bezoek. En toen hadden ze gezongen in de gevangenis. Maar er kwam een bewaker, die zei, wat heb je daar? Ja, een boekje heb die man mij gegeven. Wat is dat voor een boekje? Nou, ze pakten het eerste boekje en het eerste bladzijtje. En dat was het lied wat zijn moeder altijd zong. Nou, hij was helemaal gebroken, hij was helemaal weg. Het is zijn bekering geworden. Maar dan ineens blijkt dat in de moeilijkste omstandigheid mensen zongen. Is iemand blij, laat hij zingen. En dan misschien wel het heikele punt van dit stukje. Is iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten van de gemeente tot zich roepen, omdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven. In de naam des Heren en het gelovige gebed zal de leider gezond maken en de Heere zal hem oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem vergiffenis geschonken worden. Beleid daarom elkaar uw zonden en beleid voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt. En het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat de Heere daar kracht aan verleent. En dan wordt het voorbeeld van Elia genoemd. Er zijn in elk geval 2 uitleggingen mogelijk. Ik wil ze beide benoemen. In 1 Korinthe 11 wordt gezegd dat de gemeente in Korinthe het niet goed doet. En in 1 Korinthe 11 aan het eind, waar het gaat over het avondmaal, daarom zijn onder u velen ziek en niet weinigen zijn ontslapen. En ze worden daar opgeroepen om dit tot een herstel te laten komen. Ziekte in relatie tot afwijking in gemeentevorm, in gemeentegedrag. Er kan ziekte zijn omdat je bepaalde dingen niet goed gedaan hebt. Ik heb er zelf 2 keer meegemaakt dat iemand radicaal genas op het gebed van Dato. Niet van mij als persoon. Maar omdat de schuld, omdat de zonden echt beleden werden en het probleem, de kwaal, direct ophield. Er is een oorzakelijk verband tussen een bepaalde zonde, een bepaald verkeerd gedrag en de gevolgen, de ziekte daarvan. Er is wat dat betreft heel veel voorbeeld. Maar het is niet helemaal duidelijk of dit de enige uitleg is. De andere uitleg is, als iemand bij u ziek is, laat hij dan de oudsten van de gemeente bij zich roepen. Het staat een beetje raar, omdat als je leed te verdragen krijgt, dan moet je bidden, punt. En als je ziek bent, dan kun je dus kennelijk niks. Dan moet je de oudsten roepen. En die moeten dan bij jou komen. Nergens staat dat je naar die oudsten, ik wil niet katterig doen, maar even heel precies. Je hoeft niet naar die oudsten toe, je mag die oudsten uitnodigen bij jou. Dat staat hier. En die oudsten, die zouden dan voor hem gaan bidden. En die zouden hem met olie gaan zalven. Dat is op zich niet nieuw. In Markus 6 staat dat de uitgezondenen zieken met olie gingen zalven. De vraag is, wat doet de olie? Dat is een hele moeilijke. Ook dat is niet 1, 2, 3 te zeggen. Ik had vanmorgen een toespraak over Ezechiël 16 onder andere. En onder andere in Ezechiël 16 gaat het over Jeruzalem. Niemand zag met ontferming op haar neer. Niemand wies haar met water. Niemand zocht haar, niemand kleedde haar, niemand verzorgde haar. En het tweede stukje daar in Ezechiël 16. En toen kwam ik voorbij en ik wies u met water en ik zalfde u met olie. Daar heb je het. Helemaal. En ik kleedde u, ik schoeide u, ik gaf u sieringen, ik gaf u juwelen, ik gaf u prachtige gewaden. En heerlijke reukstoffen. Het koningschap waardig. In 1 Koningen 19, daar hadden we het over op oudejaarsavond hier, wordt Elia, dat stukje heb ik niet meer behandeld daar, maar goed, als je het verder leest, dan gaat Elia op stap en die gaat koningen zalven. Zalven met olie, 2 stuks. En hij gaat een profeet zalven met olie. Dat is dan zijn opvolger, Elisa. Uit het Oude Testament blijkt heel duidelijk dat ook de hoge priester gezalfd was met olie. Want bijvoorbeeld bij de dood van de beide zonen van Aaron wordt gezegd: Aaron, je moet op je post blijven, want de zalfolie des Heren is op je hoofd. Je bent gezalfd, je moet blijven staan. Daar is het zalven van koningen, profeten, priesters, want daar komt het dan op neer als je het op een rij zet. Is een bewijs dat ze in dat ambt gezet zijn. Voor zover ik het zie, is het zalven met olie een duidelijk maken in welke positie je staat. Het duidelijk maken dat je voor God in een bepaalde bijzondere positie bent. En misschien wel ambt bent. Ik heb het niet over oudsten en diakenen, want daar gaat het even nog niet over. Maar voor God. Elke gelovige hier is voor God een priester. Elke gelovige wordt uitgenodigd om te profeteren. Elke gelovige is geroepen tot een koninkrijk van priesters. Dus ook dat koningselement. Elke gelovige. En als je ziek bent, functioneer je niet meer zo. Je priesterdienst is misschien wel helemaal weg. Je profetendienst. Mond van God zijn, woorden van God, woorden over de Heer Jezus spreken, is ook weg. En je koningsplek, ja, die is ver en ver te zoeken. Er wordt dus in de allereerste plaats voor gezorgd dat je je bewust bent, of dat men zich bewust wordt, je staat onder het beslag van de Heer. Dat zegt in ander verband 1 Johannes, bijvoorbeeld de eerste brief van Johannes, waar het gaat over de antichrist, maar u hebt de zalving van de heilige. Je bent je toch wel bewust wie je bent. Je weet toch wie je bent. Je weet toch dat je uniek bent en dat de Heilige Geest in je woont. U hebt de zalving van de heilige. Ik denk dat je het zalven met olie zo moet zien. Niet als een soort geneesmiddel op zich. Het is het bewust blijven of het bewust worden van de plaats waar je gesteld bent, de taak die je voor de Heere mag gaan verrichten. En oudsten, die dus bij hem thuis, bij haar thuis kwamen, zouden voor hem gaan bidden. Dus het kan zijn dat ziekte een gevolg is van verkeerd gedrag in de gemeente of verkeerd gedrag in je persoonlijk leven. Dat heb ik zo pas geopperd, dus 1 Korinthe 11 heb ik daar als behoorlijk stevig uitgangspunt voor. Maar het kan ook zijn dat het hier om algemene kwalen gaat, een algemene ziekte. Het is alleen een beetje spannend, omdat je, als je leed te verdragen krijgt, jezelf moet bidden. En als je ziek bent, dan moet je anderen voor je laten bidden. Paulus gaat voor zijn eigen ziekte bidden. Voor zijn doorn in het vlees heeft hij 3 keer voor gebeden. En de Heer heeft laten weten, mijn genade is jou genoeg. Hoe dat zich precies verhoudt, komen we misschien nooit helemaal uit. Hoeft om mij ook niet. Feit is dat we het niet helemaal helder hebben. En als we het niet helemaal helder hebben, moet je laten staan wat er staat. Dan moet je niet meer gaan dubben, moet je niet meer gaan schuiven. Ik ben ervan overtuigd, als er oprecht verlangen is bij een zieke, om oudsten te roepen, die hem zullen zalven of haar zullen zalven met olie, en die voor haar, met hem, met haar zullen gaan bidden. Amen, hier ben ik. Ik deed dat al in het verleden en ik doe dat nog. Daarover geen enkele twijfel. Of het een speciale dienst moet worden, een dienst van zalving en van gebed voor. Soms kan dat, als dat spontaan ontstaat, maar meestal is het verstandig om dat niet te doen. Dat is mijn overtuiging, heb ik ook wel eens geuit in persoonlijke gesprekken. Maar hoe dan ook, hier staat dat als iemand ziek is, hij de oudsten bij zich moet roepen. En die moeten voor hem bidden. En het gelovige gebed van die oudsten zal dan de zieke gezond maken. Dat betekent niet het geloof van de patiënt, maar het geloof van de oudsten. Nou, dat is ook wel een pittige. Dat betekent, als dat niet is gebeurd, dan mogen de oudsten zich ook wel eens achter hun oortjes gaan krabben. Om de vraag te stellen, wat hebben wij misschien niet goed gedaan? Waarin zijn wij de verkeerde kant op gegaan? Het gebed van die oudsten, het gelovige gebed. Die op hun beurt mogen vertrouwen op wat er van Elia staat, dat een rechtvaardige en zijn gebed veel vermag. Maar hier vinden we een prachtige situatieschets. En daarover is nu verschil van inzicht ontstaan. Er zijn hele groepen uit elkaar gedreven door deze dingen. Maar hier staat het eenvoudig. Er wordt wel geopperd dat er ook zonden kunnen zijn. Dat hoeft nog niet bij de eerste zin, maar bij de tweede zin zou dat wel kunnen. Beleid daarom elkaar uw zonden opdat gij genezing ontvangt. Dat betekent dat er ook hier een flinke deur opengezet wordt naar verkeerd gedrag, verkeerde houding, verkeerde uitingen, gemeentelijke dwalingen, 1 Korinthe 11, of verkeerde dingen in je persoonlijk leven, waardoor die ziekte duidelijk is geworden. Hoeft niet, maar het kan wel. Hier zitten we, dit is het spanningsveld. En hoe moet je daar nu mee omgaan? Nou, de een zegt, dat moet dus een massale dienst zijn, en de ander zegt, nou, dat moet misschien wel achter het gordijn, in het kleine verband van de binnenkamer. En daar pleit ik voor, dat heb ik ook in het verleden hier meermalen gezegd. Ik pleit daarvoor dat dat niet aan publiek gebeurt, maar ik pleit daarvoor dat dat wel gebeurt. Zoals hier de zieke, de oudsten, bij zichzelf roept. In zijn eigen binnenkamer, in zijn eigen huis. Dus niet op het podium, maar thuis. Anderen zeggen daarentegen, ja, maar we hebben dit soort samenkomsten, er is enorm zeker. Daar geen enkele veroordeling over. Dat is niet aan mij. Maar ik wil proberen om Jacobus 5 eenvoudig neer te leggen. En eenvoudig is het niet, want het is niet zo makkelijk. Zouden we nu willen, zouden we nu niet willen zuchten? Dat hadden we al. Dus die gezindheid van niet zuchten, die heb u eerst opgeslagen, als het goed is. Die heb ik ook opgeslagen. Niet zuchten over die en over die en over die, want die doen het anders. Niet, nee, laat dat los. Laat dat maar los. Maar dit is wat hier staat. En de gelovigen die dan gaan als oudsten, als bestuurders van de gemeente, die hebben een enorme verantwoordelijkheid. Als er geen zonden duidelijk zijn, grondslag voor dat probleem, dan moet je ook oppassen dat je zegt, ja, nu kunnen we niet verder, want je moet eerst je zonden beleiden. Dan moet je dan eerst gaan speuren, naar binnen gaan kijken, navelstaren noemen we dat wel eens, naar binnen kijken, om uiteindelijk erachter te komen dat er, ja, toen en toen is er toch wel iets een keer verkeerd gedaan. Nou, die dingen heb ik ook wel. Maar het gaat om concrete zonden, zodat iedereen weet, daar ligt de oorzaak van mijn afwijking, van mijn ziekte. Als die er niet is, bid dan en laat het aan de Heer over. Maar dan is het probleem wel weg. De zorg, de ziekte die een stuk zorg met zich meebracht, is bij de Heer gebracht. Ik geloof aan de andere kant ook niet dat dit een soort medische handleiding is voor gelovigen. Dus de ongelovigen en de Veenendaal die hebben een ziekenhuis en wij hebben de oudsten. Ik bedoel, ik wil even heel scherp iets zeggen. Dat staat hier niet. Is ook niet de insteek. Dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat anderen die daar wat anders over denken, dit zouden zeggen. Dat zeggen ze nooit. Dit kan ook niet. Want de mensen die ziek zijn, die hebben een dokter nodig, volgens de Heer Jezus. Maar hier staat wel dat ze de oudsten mogen roepen. De oudsten van de gemeente hebben een gigantische verantwoordelijkheid. Zijn dat de mensen die dan aangesteld zijn als oudsten? Dat kan. Hoeft van mij niet, want de Heer maakt ook duidelijk in de schrift dat er oudsten zijn die nooit als zodanig zijn aangesteld. Er zijn dus oudsten in de gemeente. Mensen die verantwoordelijkheid dragen, die als een oudste kenmerken in 1 Timotheus, kenmerken in Titus, die als oudsten zijn te herkennen. Roep ze. Laat die dan bij je komen. Laat die dan in jouw leven toe. En vertel ze dan wat er aan de hand is. En zij zullen voor je bidden. En zij brengen je inderdaad onder het beslag van de Heilige Geest. Laat je zien wie je bent in Gods oog. Een koning, een priester en een profeet. Ik denk dat je dat zo moet zeggen. Dat kan niet anders, voor zover ik het kan verstaan uit de schrift. Laat je zien met welke enorme zegen jij gezegend bent. En die zegen, die staat als basis. Die wordt opnieuw beleefd, beleden, uitgedrukt. Zalven met olie. En dan het gebed. Laat het gebed zijn van mensen die weten waar ze het over hebben. En die inderdaad zoeken naar de achtergronden van een probleem. En als die niet te vinden zijn, bid dan in de naam van de Heere. En dat gelovige gebed zal de leider gezond maken. En de Heere zal hem vergiffenis. En de Heere zal hem oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem vergiffenis geschonken worden. Met andere woorden, als die zonden er echt zijn, dan mag je ook in de naam van de Heere zeggen dat die zonden hem of haar vergeven zijn. En dat zijn geweldige, geweldige uitdrukkingen. De bediening van de verzoening. De bediening van vergiffenis schenken. Vergeving aanreiken door het geloof in de Heer Jezus. Het gebed van een rechtvaardige. En als je van de waarheid, dat is het zevende puntje, afwijkt, dan moet je iemand terugbrengen. Nou, dat is voor ons misschien nog wel moeilijker. Want we hebben niet helemaal door wat de waarheid is soms. En we gaan zo gauw onze eigen mening als waarheid zien. En als iemand daarin niet meegaat, niet meekomt, ja, dan moet je iemand maar afschrijven. Maar hier staat niet dat je iemand moet afschrijven, dat als iemand van die waarheid afdwaalt, dat je hem tot inkeer moet brengen. Dat je erachteraan moet kennelijk. Dat is die herderlijke taak, die pastorale bewogenheid die we zo vaak niet meer zien. Van laat maar. Ze waren van ons, maar ze zijn niet meer van ons. Ze zijn heel anders. Eigenlijk kun je er niks mee. Ik heb het altijd al gezegd. Zuchten we dan tegen elkaar? Kan niet. Terugbrengen. De herder van de schapen gaat 99 loslaten en gaat één na. Totdat hij het vindt en legt het op zijn schouder en brengt het terug. Dat is de Heer Jezus. Op een rij gezet, lieve broeders en zusters, is Jacobus 5 een hele moeilijke. Dat begrijpt u. En het is een uiterst praktische. Misschien wel een enorm stuk leidmotief voor een nieuw jaar. Het is een wat langere preek dan gewoonlijk, maar sorry, dat moet dan maar zo. Ik wilde zo graag tijd nemen om deze dingen uit te leggen. En ik moet u eerlijk zeggen dat het me enorm heeft geraakt hiermee bezig te zijn. Opnieuw. En ik wil zo graag vertellen dat de Heer Jezus voor mij alles is. Dat Hij het is die in mijn leven alles is geworden. Ik zeg niet dat ik nooit wegzakte, dat is wel zo. Maar ik zeg ook dat ik terugkwam, me terug mocht komen. Dat er ook mensen in mijn leven zijn geweest die me terughaalden. Die misschien wel tegen mij zeggen, kom, we moeten terug, we moeten weer naar Hem toe. We moeten voor Hem gaan en met Hem gaan. En deze dingen moeten we dan maar bestuderen. En oppassen dat we niet in extremen vallen. Dat gebeurt. Dat kan aan twee kanten hoor. Dat is niet aan één kant, dat is altijd aan twee kanten. Dat we doorschieten. Hier vinden we een heel bijzonder evenwicht van Job, van Elia, van de profeten en van de profeet de Heer Jezus. Mijn heiland. Als er één geleden heeft, is hij het. Als er één vertrouwd is geweest met ziekte, dan was hij het. Niet dat hij zelf ziek was, dat staat nergens. Maar hij heeft er wel van geweten en hij heeft het gewogen, hij heeft het geproefd. En hij heeft geleden. En hij is daarmee omgegaan met mensen om hem heen die anders waren, die hem eigenlijk niet wilden. Hij ging daar met een enorme liefde naartoe. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Stel nu dat dat overkomt en dat dat mijn houding is naar iedereen hier in deze zaal. Vader, ik wil zo graag dat mijn andere broeder, mijn broeder en zuster, zegen krijgt van u en heel dicht bij u bent. Want de komst van de Heere is nabij. De rechter staat voor de deur. Het is bijna zover. Hoe kunnen we nog gaan bakkeleien en gaan vechten, rollenbollen, als de Heer Jezus vlak voor de deur staat, bij ons wil komen, met ons wil zijn en ons daar wil brengen waar hij zelf is, de Heer Jezus. Mijn heiland en mijn verlosser. En ik hoop dat u dat zegt, dat u tegen hem durft te zeggen, Heer Jezus, u bent hoe dan ook mijn heiland, mijn verlosser, ik verwacht u. U hebt zelf gezegd dat u vlakbij bent. U bent er ook en u wilt ons nooit in de steek laten. U wilt ons uw zegen schenken en u wilt op een buitengewone manier ons ook vanavond bemoedigen. Daar wil ik het graag bij laten. En ik wil daar eerst voor bidden. O, onze God, onze Vader. Ik voel me zwak. Ik voel me klein. Ik voel me nietig. En dat zijn niet vrome termpjes om maar een beetje over te komen. Maar u hebt het gehoord. U was erbij. U was de stille toehoorder van alles wat hier vanavond is gezegd. En u wilt het in het hart van iedereen die hier is plaatsen. U wilt het een plek gaan geven. En u weet dat juist deze teksten een enorme lading kunnen hebben en hebben gehad. Ik wil u bidden of de kracht van uw woord mag blijven staan in al zijn volheid. Elke zin, elke regel, elke uitdrukking. Voor mij en voor iedereen hier. En nu weet u dat we misschien verschillend denken over bepaalde puntjes. Maar we willen proberen om het in het kader van Jacobus 5 te plaatsen. Hoe daar een groep gelovigen onderdrukking kende. Zorg kende, leed kende, moeite kende. Ook al aan het zuchten was van dit kan toch niet. En juist in die samenhang wordt dit gezegd. En misschien is onze tijd wel de tijd die net geschetst is. Ik wil u zo bidden dat iedereen van ons deze dingen overneemt en in het hart legt. En misschien nog een keer gaat overzien, nog een keer gaat lezen, herkauwen. Vader, dank u wel dat u met uw Heilige Geest wilt gaan werken. Dat u door uw Heilige Geest in onze harten bent gaan wonen. En dat u onze harten wilt vullen met alles wat van uzelf is. En dat u die glorie van uzelf en de heerlijkheid van de Heer Jezus wilt openbaren. En als er iets duidelijk is in ziekte, in leed en in lijden en alle dingen, dan is het de glorie en de grootheid van de Heer Jezus. En hij staat boven Job, boven alle profeten. Hij staat boven allen. In het boek Ezechiël is nog sprake van drie rechtvaardigen. En dat wordt Job ook genoemd. En Noach en Daniel. Maar die helpen op een bepaald moment niet meer. Maar u, Heer Jezus, u bent boven alles. We hoeven geen heilige aan te roepen om net zo te worden als die heilige. We mogen u zelf, Heer Jezus, zien. En u aanroepen en u zien als ons één en ons al. Heer Jezus, u bent het. En we willen u prijzen voor uw goedheid en uw genade, uw grootheid. Heer Jezus, we verlangen ernaar dat u terugkomt. We verlangen ernaar dat u niet alleen voor de deur staat, maar dat u opent, dat u binnenkomt. En dat de komst van de Heere nabij is, dat lazen we vanavond. Nu, hij is er, hij wil komen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij, zegt Romeinen 13. We willen u danken dat we zo uit elkaar mogen gaan ook vanavond. En met u verder mogen gaan en deze dingen in onze harten mogen meedragen. We prijzen uw naam. Amen.